I think let's do it in Afrikaans, and if you don't understand, we'll jump. Otherwise, it becomes a bit schizophrenic with Afrikaans.
So if I look very dumb, then I don't understand.
Yeah, if you don't understand, in those dear special book of these. But coming back to rock stars, the two of them are serious rock stars in the, let's call it, literary world. For once, I mean, the over-counter sales of their books is like to give me tears in their eyes, and I think a lot of writers. Your book, your debut, is like unbelievably successful. Can you just give us a brief introduction to your 2003 book?
Okay. Do most people prefer, als ik Nederlands praat, is het beter, or in English? Okay, good.
Okay,
and if you look dumb, then it's not you, but then I just say stupid things. Okay. Ik was reclameman. Ik had mijn eigen bureau. En mijn vrouw overleed 14 mei 2001. Ik bleef achter met mijn dochtertje, die was toen 1 jaar. Nee, het was 3 jaar toen. Ze was 1 jaar toen de kanker werd ontdekt bij mijn vrouw. Ze was 3 jaar en toen stopte ik met mijn bureau. En toen ben ik met mijn dochter naar Australië gegaan. Ik denk, ik wil weg van Amsterdam naar een plaats waar mensen me verstaan. Waar schone wc's zijn en goede dokters. Dus Australië, zo ver mogelijk weg. En daar in Australië ging ik denken, ik moet dit verhaal opschrijven. Dus kwam ik terug in Amsterdam na een paar maanden. Heb ik een second-hand pc gekocht. Maar ik had nog nooit geschreven. Ja, marketingrapport die de la in verdwenen. En toen ben ik gaan schrijven. En ik was 36. Alsof ik een nieuwe passie had. Alsof ik voor het eerst snowboarden of kitesurfing had ontdekt. Helemaal. Dus ik heb het boek geschreven. Eigenlijk voor mezelf. En ik denk misschien voor vrienden. Toen heb ik het er wel. Maar ik wilde het wel graag uitgegeven hebben. Dus naar uitgeverijen gebracht. En werd door 1 uitgever gebeld van, we willen het heel graag hebben. En ja, en ik was echt verbaasd. Tenminste, van, oh, geweldig. En 6 jaar later was er een film en 1 miljoen exemplaren in Nederland. En in Zuid-Afrikaans en in het Russisch en in het IJslands en allerlei landen. In 30 landen vertaald.
Yeah.
En sindsdien ben ik schrijver.
Yeah, you were jumping my questions because I've got this list. The idea was first to talk about the sales, like 1.6 million in Netherlands. Oh, was that over-the-counter sales?
Ongeveer 1, ja, zoiets. Meer dan 1 miljoen in Nederland. En van andere boeken ook 100.000.
Ja. Dion, jouw boek is verschrikkelijk gewild. Maar ik is nou heel te veel gegooid door die. Ja. The theme is rockstars, and one is an absolute sales. Dion, het jy net so goed gedoen. Jou Suid-Afrikaanse verkoop is natuurlijk baie min in vergelijking met jou met jou internationale verkoop.
Ja, maar ek is baie trots op my Afrikaanse of Suid-Afrikaanse verkoop. Ek dink 'n mens moet dit altyd in perspektief plaas van die aantal beskikbare boekkopers.
Ja.
Maar uiteraard het ons een baie kleiner mark hier, so ek, mens kan nie regtig vergelyk nie, maar ja, dit is een kleiner deel van my totale verkoop.
Ja. Ek denk die is fout is om, in elk geval.
Die stemme wat julle daar hoor wat so raas, dis al ons bewonderaars wat nie kon kaartjies bekostig. Ja.
Ray, do you prefer Ray or Clean?
Whatever.
Ja, Ray. As I was saying, julle boek is beskikkelike taal, aantal tale vertaal. Wat jy ook uniek maak, ek meen, dis ook om hulle rocksterre is, ne? Ek allemaal hoop maar jou boek word in 1 taal vertaal, gewoonlik, hoop allemaal is in Nederlands, in Engels natuurlijk. Maar jullie is uitzonderlijk in hoeveel talen is jouw vertaal, Dion?
27.
Going on 28.
Ja, het was al in een stadium 28, hier als klein landen, zoals Estland of Letland, dat ook vertaal, maar dat is één boek.
Ja, ja.
Maar op je oomblik, uitgevers wat ik op je oomblik heb, wat nou publiceren is 27.
En Ray, yours are also translated into...
Ik weet het niet precies. Thuis heb ik zo'n kast met... Van elk land. Jij ook?
Ja.
Heb ik één. Sommige zijn er ook niet veel meer verkocht. Maar ik heb rond de 30. Maar bijvoorbeeld mijn boek werd...
Hoeveel?
Rond 30 talen, denk ik. Of 30 landen.
Ja.
Ik weet het niet precies.
130.
Nee. Around 30.
No, around 30.
Are there 130 languages? I don't know.
Je moet bijkomen, je moet hem nog twee keer krijgen.
Ik werk aan Quebec.
Wat een moeilijke taal is dat, wat je denkt wat zo belangstel in...
Nee, ik heb geen idee. Nee, dus Isabel Dixon, mijn agent, zij onderhandel met die onderscheiden uitgevers wereldwijd. Mijn job is om die boeken te schrijven. Ik bekommer niet over hoeveel het verkoop, ik bekommer niet over hoeveel talen het is niet. Ek het ander mense wat daarna omsien.
Ja, ek sien op, ek en Dion is Facebook vriende, maar ek dink jy besef het nie, waar hy duisende, dan sien ek Dion is die hele wereld vol, dan sien hy in Parijs, by die Eiffel Toring, dan sien hy oral, I think you yourself travels quite a lot.
Sorry, that's
you travel quite a lot.
Ja, ja.
So Dion, tussen jou, wat maak jy so baie oorsee? Want ek sien jy is in klein dorpies ook, maar jy is oorsee ook.
Dit is maar boektoere, jy weet, uitgever in die buitenland sal vir een mens nooi en sê, kom help om een nieuwe boek te bemark. En elke land is anders. In Amerika het jy een baie specifieke circuit van misdaadfiksie, specialiteitsboekwinkels, in het klompie grootcentra, Houston, in Arizona, in San Francisco, LA, New York, jy doen maar die circuit. In Frankrijk werk het weer anders. Hulle sal baie keer na die klein dorpies toe gaan, die opkomste daar is geweldig, jy het 300-400 mense, omtrent die hele dorp is daar, hulle waardeer het baie. Duitsland het baie feeste, jy sal van feest tot feest gaan in een spesifieke seisoen van die jaar. So is elke land maar anders, maar dit is hoe kom een mens dan gaan, as daar een nieuwe boek is wat bekendgestel word in die land. Jy sal bijvoorbeeld, as ek naar Duitsland of Frankrijk of Nederland toe gaan, in Nederland is dit een wonderlike ding, die Ambassade Hotel op die Herengracht is waar al die skrywers wat het boek bekendstel in Nederland gaan bly daar. So jy sal dikwels as jy daar kom, dan sal jy 'n paar ander wereldberoemde skrywers wat daar bly. Ek kry gewoonlik hulle handtekeninge in die boek wat ek koop. En dan sal jy 'n klomp onderhoude doen daar in die Ambassade Hotel en dan sal jy ook so bietjie deur die land toer. So dis maar hoekom 'n mens gaan.
Now, Ray, since 2003, you've been on the world circuit of... So what, can you tell us about something about the life of a top-seller novelist?
It's strange because I was a totally unknown person, and suddenly the book was such a hype, and everybody thinks something about you and thinks something about the book. So a lot of criticism, a lot of fans, and it's like that you're in the middle point of a typhoon. You know, we're with me and my family, my three daughters. And my girlfriend, or my ex-wife, for us, life didn't change, and for my friends. But everyone around thinks that life has changed for you. I really had to get used to it, to walk around and be famous. And but here nobody recognized me, so that's good. But, and they're still friendly, so that's perfect. That's a great combination.
Which brings me to another question. As jy so baie rond, en ek het gekyk op jou op sy website verlede jaar se skedule en volgende jaar se skedule, dit is verskriklik, en jy het nog 'n sosiale lewe ook, do you follow Ray?
A bit.
Hoe pas jy skryfwerk daai vaste wil ek sê amper soos 'n tyd skrywer skedule, hoe maak jy, hoe pas jy dit
in? Mens skryf maar in die periodes tussen, en dit hang ook of wat stadium die boek is. As ek so 2/3 of 3/4 is met die boek, dan is een mens so besete met die boek dat jy enige plek kan skryf. Vliegtuie, treinstasies, lughavens, hotelkamers. Maar die eerste twee derde is maar moeilik, maar dan wacht ek maar tot ek weer by die huis is. Maar een mens beplan maar, en dan maak jy seker dat wanneer jy dan by die huis is om te skryf, dan skryf jy. Dit is maar een kwestie van beplanning en discipline, daar is nie ander genade nie, want by die kinders universiteitsgeld moet betaal word, so jy het nie een keuse nie.
And Ray, what is your work schedule? It must be.
So the question is, where do
I
run?
I see that you have since your debut. I think it's one book every second year, or project every second year. I think
something.
It's a tough. I mean, you've totally committed to writing. So how do you squeeze that type of work schedule into the life of a young?
Young.
thank you.
Rock star. Yeah.
I paid him to say that.
Ah, okay. But that's no matter. I don't mean pay him more. I don't feel busy. I just last year, two books have been published: a novel, DJ, and another book with a colleague of mine, a book about why the Netherlands never became world champion, even here in South Africa. And and we will never be world champion. And my colleague and I explain why. So two books in a year, and then I just gave myself a holiday for about half a year and didn't write at all, and just did media. But I've never considered it as hard work.
Yeah.
Like this morning I woke up at 9 and I wrote a column for a magazine, and then I came here and I talk, and for the rest of the day I do nothing. Well, it's if that's the life of a rock star, I like it. I mean,
like playing a professional golf.
No, I don't. I play football. It's something like that. It's like making. It's what I explained my children last week in Amsterdam. It was -8 degrees. I said, Daddy's going to go to Cape Town, and he's doing like 5 or 6 interviews, and that's it. And I also get some money for it. So that's what happens if you do a job what you really like and you become good at it. So here's the example. And I say, okay. So never do something you don't like.
Exactly,
okay, Dad. Well, that's it.
Dion, om net terug te spring naar vertaling toe. Hoe verskil die Amerikaanse vertaling en die Engelse vertaling? Die Britse vertaling en net in Engelse en die Amerikaanse vertaling is daar groot verskuiwing. Misschien in Amerika meer focus op gevechtsgewere, aanvalsgewere of
Nee, Kimmy, daar is geringe verskille. Daar is die voor die hand liggende verskille in Britse Engels en Amerikaanse Engels. Bijvoorbeeld die woord vir 'n hoeter, 'n toeter.
Ja.
In Engels en in Amerikaans is daar groot verskille. Ja. Jy kan nie in Amerika die woord hoeter gebruik nie. Maar wat ons soms sal doen, want die Amerikaners is baie onkundig oor die Suid-Afrikaanse opset. So ek sal saam met my Amerikaanse redakteur die boek bespreek en dan sal ek dalk 'n ekstra stukkie skryf net om die, sê nou maar die politieke opset of 'n bietjie van die geskiedenis meer te gee. Ons praat van 2-3 bladsye ekstra, maar dis die enigste land in die wêreld waar ons dit doen, net om dit 'n bietjie makliker en meer toeganklik te maak. Selfs Donald Trump moet dit kan verstaan.
Maar so jy, jou leser in Amerika, is dit die snowflake of is dit vir die ander groep? Is dit die snowflake groep of
Nee, wat ek, dis verteenwoordigend van allemaal. Daar is nie 'n spesifieke...
Maar julle twee se werk is nogal verskillend van mekaar, maar julle is altyd topverkopers. So wat dit my sê is, die leeswereld daarbuiten is nogal groot. I'm saying that the work of your, maybe it's the same, but I think it's almost like chalk and cheese. You more autobiographical, can I call it that? Is it more autobiographical, things that happen in your life?
The first novel is autobiographical, second also. And my last one, the main character is called Klun, but it's totally not autobiographical.
I thought it was. I read it. I loved the book, by the way.
Yeah, thank you.
And I thought it was. Yeah. I thought this is autobiographical
that's
too.
That's one of the nicest things in the life. You can make people believe it.
It's made up.
It's all made up. And
so that DJ does not exist?
It doesn't exist. Yeah. I have been
I'm
to
so
Berlin.
Sorry to hear that. I thought it was fascinating.
No, but I'm a very bad person in the book. And in reality, I'm very friendly. No, in the book, Klune has a son and a daughter. I have three daughters. It's also, but I wanted to play with my image and with the character. And that's one of the best things of my job. I like that you are the god of your own universe. Yeah. And you can do everything. Yeah. And if people believe you, well, thank you for the compliment. Great.
Yeah. Is that the trend that you will follow in the future? Is that the trend that you will follow in the future?
Yes. My next novel where I begin with after this week is a family novel, and that will be the most, I think, the most honest book I've written. And I will write it not under my writer's name, Klune, but my given name, Raymond van der Klundert. Yeah. It's not it's not a good marketing move, but but it will be about my family, about my grandfather from my mother's side, from my father's side, their lives, how their life was in the 70s and 80s in Holland, and how my character is also a product of their character and the character of my grandparents. Yeah. I'm looking very much forward to write that, but that will be completely autobiographical. Yeah.
But I think rock stars are mavericks. Jare gelede toe praat ek met Madeleine eendag, toe sê sy Dion gaan baie ver kom. Madeleine van Billion. En destyds sou 'n mens gedink het, maar is Dion is hy gek? Hoekom sal hy in daar spanningsfiksie in wil gaan as 'n jong ou, terwyl almal het mos nog swaar, die name is swaar, alles het betekenis. Maria het 'n betekenis, jy weet, en so aan. Maar wat het jou laat besluit deur die tyd al? En jou instink was reg om in daai spesifieke fiksie te gaan.
Kirby, ek was eenvoudig net nie slim genoeg om swaar goed te skryf nie.
Jy het ook al seker so 'n bietjie geprobeer daarso met die.
Nee, glad nie. Ek het geen
daar by die stil bestaan.
Ek het dit probeer lees en ek dit is 'n geniaal, briljante boek wat ek net 'n deel van verstaan. Ek het geskryf wat ek wou. Ek vertel stories en dit ek hou verskriklik baie van die misdaad en spanning genre. Ek het dit gelees wanneer ek 'n tiener was. Dit is my gunsteling genre om in te lees vir ontspanning en dis wat ek wou doen. Ek het geen begeerte om hogere literêre werke te pleeg nie. Ek beskou my primêre job as om lesers te vermaak, om vir hulle vakansieleesstof te gee of naweekleesstof of lekker in die aand ontspan leesstof. Ek het nie 'n begeerte om enigiets anders te wees. En dis wat ek wou skryf. My eerste boek, ek vertel dikwels die storie as van julle dit al gehoor het, vergewe. My eerste boek het ek Icarus genoem en na die uitgewer toe gestuur. Dit was voor Etienne, my redakteur wat daar agter sit, my redakteur geword het. Dit was die eerste spanningsfiksie in 20, 30 jaar wat by 'n uitgewer uitgekom het, neem ek aan. Hulle het nie geweet wat om mee te doen nie. Die eerste ding wat hulle vir my gesê het is, een woord titels in Afrikaans werk glad. Dit gaan net nooit werk nie. En toe het hulle die boek se naam verander na Wie met vuur speel. En hulle het vir hom so 'n voorblad gegee wat so vreeslik common was, so lekker goedkoop voorblad van 'n vrou met 'n lae hals en weet so 'n huisgenoot kort verhaal voorblad. En die boek het 800 verkoop. En toe stuur hulle vir my 'n brief om te sê die ander 200 wat hulle gedruk het, gaan hulle verpulp. Ek kan soveel as wat ek wil koop teen R1 'n kopie. Toe ek 20 gekoop het, ek net vir my kleinkinders daarin eendag iets kan wys. En ek besef dat dit nie die beste boek in die wêreld was nie. Ek sê dikwels dat mens eerste boek is soos om 'n broer in die tronk te hê. Jy kan dit nie ontken nie, maar jy wil nie daaroor praat nie. En ek maak toe eendag op aan die Weskus maak ek die stelling oor my eerste boek. So 'n klomp so leeskring tannies wat daar is, en na die tyd toe kom 'n tannetjie na my toe en sy sê vir my, hy sê vir my, my kind, hoe gaan dit met jou broer in die tronk? En dit was Etienne wat daar agter sit wat my loopbaan gered het deur my tweede boek uit te gee, want Tafelberg wou nie die tweede boek gehad het toe met die eerste boek so vrot gedoen het, en Etienne het hom vir Kwelerie destyds uitgegee, en dit was die boek wat Isabel Dixon, my agent, gelees het, en sy het toe om internasionaal begin, eers met die Britte en toe die Franse verkoop. So ek was maar net baie gelukkig.
Wat my nou bring by die, I see that both of you were in marketing and advertising, and that stuff. Yeah, Dion is an expert on that, and I see you also. Did that help in promoting your books, or to get your name like Clun and Dion up there?
I think so. I think it did help. But people think that when I come with a new book, that I'm writing as a marketeer, and I don't. I write a book, and every time it's a totally different book. I've written a book about pregnancy, how men regard and have to deal with pregnant women, the most difficult creatures in the world. I have experience, and I've written all kinds of books. So, but if you're a marketing guy, you would look from a marketing point of view what your next book would be. So from that point, I'm not doing marketing. But once I have written it, then I try to put all my marketing knowledge and experience in. And my publisher, I'm not a typical writer, because most writers, I don't know how you, most writers see the cover and say, okay, that's nice. But I interfere with everything. So I want to brief the designers, and I want to, in my contract, I put in what the marketing budget is and all these kind of things. Mm-hmm. I still love doing marketing. But in the old days, I had clients like Heineken or Volkswagen, and they never did what I wanted. And now I have one client, Clun, and he always does what I want. So it's great. And I don't have to pay it, because my publisher pays it. So last year we had a tram driving to Amsterdam with DJ and all the reviews. And of course, it doesn't work. Yeah. But I wanted to say, I said to my publisher, how nice is it when we're 70 years old that we can say, hey, we want to have a tram driving to Amsterdam.
Yeah. But your first book, you did, not strange, but unique marketing.
Yes.
If I'm right. Yeah. You had nurses in nurses overall, nurses costumes. Can you just explain that, because it's fascinating.
The first book, of course, nobody knew me, but only people, like everybody who was in the media and advertising world, knew that my wife had died, and that I quit my agency, and that I was writing a book. So what we did a book presentation, which was very controversial, because most of the time, if you come to a book presentation, you get a glass of wine, and then the publisher tells you a story, and everybody gets a book, and says thank you. But here, people came in, and it was in a hotel in Amsterdam, and which was an old hospital. And the moment you came in, there was an old guy at the door and said, you have to go there. So, and there were nurses and said, what's your name? And you say, Jan Janssen. Oh, Janssen. Okay, wait there. So people feel...
But they didn't know about it.
They didn't know at all. Yeah. So they really felt uncomfortable. And they were taken as groups. So people who came together, they were torn apart, and you were put in a different group. So you feel a bit uncomfortable with strange people. And they were taken to all kind of rooms where there were scenes from the book. Mm. And at the end, they could buy the book, and we gave the amount to charity. But it was a lot to do about this presentation. And a lot of journalists wrote about it and said, well, it's totally not done, and it's too much. They want to try me to get me emotional. But everybody wrote about it. And then I got a very bad critic about the book, and that was the best marketing, because everybody thought it was a whole page in a newspaper from an unknown book. Mm. So everybody thought, what's the fuss about? Yeah. A guy that we don't know, a book that's controversial, and then people started to read it, and that is, I think that's the only marketing that really counts. If people read it and like it, people tell each other. You can start a spark with marketing, but for the rest, if it's not a good book, if people don't like it, then it's just a hype and it's
was
over.
It, was it women that didn't like you? To come and see who is this?
Women that didn't like me, but they like the book. Yeah.
They want to see this character that's up to...
But I always say, like, if people ask what part has really happened in Frau and the Doctor too, I always say, well, the nice things about Stein, that's me, and the not nice thing, they're made up. So that's it.
It always works.
Yeah.
And... Dion, jou bemarking, jou bemarkingsagtergrond en reclameagtergrond, het dit een rol gespeel in jou boek?
Kirby, dit het seker.
Behalwe dat jy beskrikkelijk goed skryf, nee?
Dankie, Kirby, maar jy sê dit vir al die meisies, ek ken jou so.
Nee, dat die oude...
Nee, weet jy, dit help mens in termen van die besef van wat een handelsmerk is en hoe jy een handelsmerk moet aanhou om op een specifieke manier te bemark. Ek is een van die skrywers wat Ryf van gepraat het, wat na die omslag kyk en sê ek aanvaar dat die uitgewer ken die mark beter as ek. Ek was nog nooit 'n uitgewer
gewees nie. Gehoorsaam klompie so.
Ja, weet jy, ek sal hier en daar het ek al opmerkings gemaak oor omslaan, maar ek het ook baie goeie uitgewers wat wonderlike omslaa het. So, maar ek, in terme van sosiale media, in terme van wat een mens sê en onderhoud en die soort van ding, is een mens bewus van hoe mens een handelsmerk moet bemark. So, in die opsig het dit gehelp. Ek is een vrot bemarker van my eie boeke, ek hou nie verskrik baie daarvan nie, maar in terme van hoe mens dink daaroor het dit gehelp, ja.
When it goes to other countries, I don't have a say about the books either. They every country wants to do it the same. Like in the music business, an album always, as in concert tickets, always have the same thing. Whereas in books, every publisher wants to do it his way, and so you just have to accept that.
Daar's 'n groep, daar's 'n teken gehoor wat vir my net so belangrik is soos die lesers of die kopers. En dit is die boekwinkelmense. En om hulle welwillendheid te behou deur na boekwinkels toe te gaan om te teken om daar 'n bekendstelling te hou is vir my net so belangrik. Dit het nie noodwendig iets met reklame te doen nie. Dit het net te doen met daai basiese ding van menseverhoudinge van as jy jou bereidwilligheid wys om na hulle toe te gaan en hulle te help, dan weet jy hulle het ook jou loyaliteit. En dis deel van boekbemarking, maar dit is nie reklame
I'd rather have book sellers like my book
exactly.
than reviewers in newspapers. Yes, I mean, we know. I always say nobody reads newspaper. The reviews in the old days, if a book from an unknown author had a good review in Holland, you would sell a few thousand books.
Yeah.
Nowadays, even if it's a good review, only 300 people don't spell out the things. But if you go to a bookshop and the guy says, oh, if you like this writer, then also you.
Yeah, exactly.
And so I agree completely.
I don't know the Dutch publishing world that much, but I've walked around in Amsterdam. But some bookshops, it's very inviting. You see, they cover it from the total shop front. Is that, must you be special to get that treatment, or is that done?
It's also money.
Yeah.
It's money.
The way they do
it. It depends on your publisher, if they are willing to spend the marketing money to buy that space, to have the posters printed, that sort of thing.
So
I think it's also works better.
Publisher is very important if you have a rapport with your publisher. And your publisher, is that the most important, you think, relationship?
Yes, I think so, because it's... well, the good thing about it is... When I was in marketing, the client had a different goal as I had. I want to make creative work. He wants to sell most. Now with my publisher, we both have the same goal.
Exactly.
We want to make the best book and then sell as much as possible. And we disagree a lot, but that's good. I mean, I like it when my publisher says we're not going to do this because, and most of the time he is right.
Yeah.
But the discussion and the creative discussion with the editor, and like Stephen King says, the editor is always right.
Yeah.
In marketing, the publisher is most of the time right, but I want to make sure he's definitely right.
Yeah. And,
both of you are filmmakers, or both of you had your work set in movies and in serials.
Movie.
Only one
two movie. Theater plays and one movie.
Yeah. Did it do well in the market?
Yeah. The funny thing is, I realized when my book, it sold 600,000 in 5 years. And then we thought, okay, that's it. And then the movie came out, and it draws 600,000 people in 6 weeks.
Sure.
And I realized how small books, in fact, are, and how big the impact of movie is. When the movie came out, it was like everything, all newspapers, front page, everybody knew in that week. I remember when I went out in the week after, it wasn't nice anymore, because it's like the book didn't count, movie's so big. And because of the movie, the book from 600,000 went to over 1 million, whereas we thought, well, 600,000 people, that's the maximum.
Yeah.
And so movie is, it's still, like Hollywood says, it's magic.
Yeah,
and,
absolutely.
Yeah.
So, maar jy is nou filmmaker, en jy, hoeveel van jou, daar is een reeks gemaakt oor jou een boek?
Daar is twee reeks al gemaakt.
Ja.
Afrikaanse reeks oor Orion, en internationale reeks oor Phoenix. En ons is nou bezig om internationale co-productie oor Spoor te doen. Mnet het verlede week aangekondig, ja.
Van die ons weer, jy gesien The Young Pope, sulke reeks wat dieselfde tipe van spanning het, en The Young Pope eindig in die, op die Weskus, is baie interessant, want ek het die ding gekyk te sien, maar hoekom lyk die ding so Afrikaans? So lyk my, die Afrikaanse landskap het nogal
kyk, hulle kom skiet baie van die reekse hier, omdat het soveel goedkoper is.
Ja, maar ek dink die landskap ook daar, het iets van die landskap.
Ja, oh, dis mediterreens, die Weskus is baie mediterreens, so hulle skiet het teen in as een substituut vir Italië, maar dit kos hulle met ons departement van handel en nywerheid gee een baie groot rabat vir mense wat een hele reeks hier kom skiet, want dit skep ongelooflik baie werk in Suid-Afrika, die film en TV bedrijf. So dat is baie van die internationale producties wat hier kom skiet, om die waarheid te sê, ook baie van die advertenties word hier geskiet. Ek het nou weer onlangs een Heinz tomatiese saus advertentie gesien op die Amerikaanse TV wat hier by Stellenbosch geskiet is.
The
first book come to vrouw by the doctor has had a movie and we're busy now with making a TV series of DJ.
Okay.
And there's some guys writing the script and I have the privilege to do that, and that's right. It's very nice if you see your own work and you see, and I look at series, but I don't know how to write them, and they're transforming the book to a series of 6 episodes, and it's very inspirational to see that, and it's almost finished now, and it's the same producer as who did Komt de Vrouw, and he's going to try it now to whatever broadcast company, so I hope it.
Tell me about your prizes that you won. You won some very big public literary prize
in 2006. You have different prizes, and you have, okay, so literature prizes, and you have the big public prize from the Dutch Railways, and it's and I think the same as you. I'm interested in readers. I write for my readers. Mm-hmm. Of course I write for myself, but yeah. When I write, the first version that I write, also as Stephen King says, I write with the door closed, so I only think of myself. And with the second version, I think of my readers. So I have 3 or 4 people that I know that I always have in my head as the readers. The story is really, or the shape of the story, and it's everything has to fit in the story and make the best story for the readers.
But Dion, jy was verskriklik successful oorsee, want as ek kyk na die lys van pryse wat jy gekry het oor die deur Europa en oral, dit is ek dink jy ons skat jou na waarde hierso.
Wat wil jy, moet ek nou sê,
Kirby? ek kan nie uitspreek nie, maar dit is van Frankryk tot Duitsland tot al die nogal groot pryse Amerika in jou genre. Maar vertel ons nou, ons was onderbreek met die blou, ek dink, hou vir soms so fikkie vast aan hom, dis nogal een speciale boek, die ons, ek wil nie veel woorde in die mond leen nie, soos, lekker sien dat jy is, kan jy oor die boek vertel, kom, ja.
Ja, die,
oor prijs ook natuurlijk, en,
dit was een wonderlijke ervaring geweest, daar is een organisatie in Nederland, die Centrum vir die Propaganda van die Nederlandse boek, die CPNB.
It sounds very Russian, doesn't
yeah,
it?
Yeah, 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 yeah.
If you don't read, we're going to send you to Siberia.
Yeah, yeah, right. Yeah.
Which is a good, I'm for that, yeah.
En wat hulle doen, hulle het elke jaar het hulle een week wat hulle spanningsfiksie bemark. Hulle noem het week, de week van het spannende boek. En hulle vraag elke vierde jaar, vraag hulle een buitenlandse skryver om die geskenkboek te skryf. Nou die geskenkboek is die boek wat hulle daai week, as jy een sekere, ek dink €20 se boeke koop, dan kry jy die geskenkboek verniet. En dis een wonderlijke geleentheid, hulle druk 400.000 van die boek, van die geskenkboek, soos een ongelooflike waardevolle vertoonvenster, maar is ook een geweldige eer. Jy weet, as ek mens kyk, Stephen King, Freddy Forsyth, John le Carré, allemaal wat al voorheen genooi is as buitenlandse skrywers, dan is dit een massieve ding om genooi te word. Maar die lekkerte daarvan is dat dis is een ding wat een geweldige geheimhouding geskiet. Jy word gevra, maar Hulle het my 2015 al gevra. Maar ek mag niks sê nie, en daar is ook niks op skrif nie, nie so e-pos nie, want dit is 'n geheim wat gehou word. En dan as jy sê ja, dan moet jy die kontrak teken, dat jy geheim sal hou, want hulle wil dit elke jaar as 'n groot verrassing aankondig. En dan gaan jy oor Amsterdam toe, en dan is daar 'n initiatie ceremonie, wat ook 'n geheim, ek mag nie daar oor praat nie, maar is wonderlik, dit is een van die interessantste, lekkerste ervarings deur lieflike mense wat ek nog gehad het, in een so middeleeuwse plek, en dan moet jy geskryf, maar die beperking, omdat hulle so groot oplaag het, mag jy nie meer as 26.000 woorde skryf nie, anders dan raak het net te duur vir die CPNB, en hulle kry geld van die staat, maar hulle moet ook geld uit welwillendheid uit kry, so daar is, die begroting is nie onbeperk nie. En dan skryf jy die boek, en dan moet die mens twee keer gaan, een keer, want hulle die aankondiging doen van wie die skrywer is, gaan die mens Amsterdam toe, dan is jy so 1 week of 2 daar, en dan vir die week, ek moes die hele maand Nederland toe gaan, as die hele Nederland deurgetoer, boekwinkel na boekwinkel, om dan spannende boeke te bemark, en dan boeke te teken. Het was 'n ongelooflike, wonderlike ervaring, wat ek sal koester vir die rest van my leven.
So, hy was toe, jy het hom geskryf in Afrikaans, en hy is vertaal in Nederlands.
Ja.
Ja. Ja. En nou word hy in Afrikaans.
Hy was nou, hy is ook nou al een jaar lang, hy verlede jaar oktober uitgekom, so ja. Is nog al 6 maande wat hy hier uit is.
Ja. It's also this organization, the Russian, the Russian, yeah. Dutch book promoting thing, it really, in Holland you have the week of the spannende boek,
yeah.
You have the week of the spiritual book, yeah. You have the week of the history book, but also the general book week, which is now, this week, it's huge.
Yeah.
And the writer of the present of the book week, it has 800,000 books are being printed. Tom Lanois, who is also here living here, yeah. Has done it once. And for every writer, that's the biggest honor you can get. That's bigger than a public prize, but if you're ever able to write the book, the present of the book week,
yeah.
That's the biggest honor that there is.
You
can't get higher anymore. Then you can just quit your job and go golf.
I had an interview with one of the Cyril Ramaphosa, seeing that he's in the news on his, there was this failing, fear failing. So I could probeer om te kry, hy's seepglad. And to kry ek in die fotograaf om, en al wat ek kon vra, why are you in the business? Say, because there's money in this business. That is no matter met die buffel en die goed. So nou moet ek vir julle ook vra, why are you in the business? Is it the money? Is it the peripherals? What drives that work?
Dis lekker. Soos Ry sê, dit voel nie na werk nie. Weet jy, toe ek begin skryf het die mense, as Afrikaanse skrywer geen vooruitsig gehad van geld maak in hierdie land. Die mense het dit gedoen omdat dit is wat jy het 'n sekere drang in jou om 'n boek te skryf, ja. Soos ek sê, my eerste boek het 800 verkoop, hoekom sal ek dan vir die geld 'n tweede boek skryf, verstaan jy?
Ja.
Omdat die mense sekere vreugde uit die skryf kry, en 'n geweldige vreugde as een mens vir jou kom sê hulle die boek geniet. Ek is baie gelukkig dat ek nou 'n lewe daaruit kan maak, maar as 'n mens begin vir die geld skryf, dan dink ek gaan jy baie vrot, baie vinnig begin skryf. Ja. Ek skryf dit vir die genoegdoening wat ek uit die skryfproses en dan uit die proses daarna uit put.
En Ray,
same. I think it goes with every job. I mean, if you're like a football player and if you're 15, you just want to play football.
Yeah.
And if you look at the top players and the moment they celebrate a victory, then they're still 15-year-old guys. And yeah. I think it doesn't matter how many books you sell. But if you hear that someone really loved your book, exactly. Had to cry or laugh, yeah. Or was scared about you, I get goosebumps, yeah. Because that's the reason why you write, and the reason why I write, if I'm writing and I do a joke and I have to laugh about it myself, they think, well, then I'm my own public, then it already is, yeah. That's already okay.
Exactly. It's just,
and the money comes always, yeah. After, but that's with every job.
Yeah. Yeah. And I think one last thing, because maybe people want to ask questions, just one last thing, and then I forgot what I wanted to ask. Anyway, ek weet nie hoe laat het is nie. Now I must think. What was I thinking? What drives you? Yeah. And I forgot.
Well, we can tell, we can tell different things.
Yeah.
Can I tell something about China? Can I tell something about China?
Yes.
Yes, please. Yeah.
My book was, there was a Dutch guy who was working for Amnesty International, and he was able to speak Mandarin Chinese. And he found out that my book was censored in China. And what they did, there's a page in the book, not autobiographical, where the main character masturbates at a porn movie. And they took the whole page out. And they replaced it by one sentence. He was troosten. He was, how do you say, troosten? Comforting. He was comforting himself. And that's it. So I think if they read the rest of my book, then it's only, then it can be on 1A4.
Exactly. So my book, there was a murder. They caught the guy at the end.
Yeah.
You know,
yeah?
It could be that quick.
Let me see. Is there enough vraag? I think we can go on forever, but I think I have to. But I think you can speak Dutch, because there's a lot of Dutch people sitting over there, the two at the back with their hand up.
Dan gaan we verder in
Nederland. And there's another two. Although I don't understand a word of Dutch, but I'm trying.
Yeah. Goedemiddag, bedankt Kirby. Vraag voor meneer Van der Klundert. Ik las op het Facebook van Joost Nijssen dat jullie hebben besloten om... Joost Nijssen was jarenlang je uitgever en jullie hebben grote successen samen beleefd. Waarom hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan? Waar ga je nu heen en wat verwacht je daarvan?
In Nederlands, zullen we proberen? Ja. We hebben 15 jaar samengewerkt en we hebben veel succes gehad. En ik merkte met het laatste boek, met DJ, kregen we een conflict om niks. Dat is ook goed bijgelegd en we hebben daarna ook veel plezier gehad. Maar toen dacht ik voor het nieuwe boek... alles bij mij bij een boek moet in dienst staan van dat boek. En dat weet ik nog vroeger uit de reclamewereld. Als de creatieven, als die niet tevreden zijn, dan komt er niet alles uit. Dus ik heb het er met Joost over gehad. Ik zei, ja, ik voel dat ik eigenlijk toe ben aan een nieuwe uitgever. Niet voor het geld of zo, want het is allemaal hetzelfde. Maar gewoon een nieuw elan na 15 jaar. En hij had liever gehad dat ik nog bij hem bleef, maar hij begreep het wel. Dus we hebben het, je hebt de media gezien, we hebben het keurig gedaan en we hebben allebei, we hebben geld verdiend en we hebben lol gehad. En een nieuwe stap, ik ga nu naar Lebowski, waar Saskia Noord zit en waar James Worthy en heel veel Nederlandse schrijvers. En ik wilde ook een keer een nieuwe redacteur hebben. Ik heb nu 15 jaar samengewerkt met Harmienke Medendorp, hele goede redacteur. Maar ook daar, het voelde wat anders. Het is een beetje als een sporter die zegt van ik wil een nieuwe trainer hebben. Niet dat die nieuwe trainer beter is, maar... Nieuwe input. En we gaan het zien aan de nieuwe roman. Dus, en ik heb Joost en ik, we hebben nog een goede borrel opgedronken. We hebben 15 jaar fantastisch gewerkt. En tijd voor nieuwe inspiratie. Dus dat is de reden.
Nog iets? Ik heb trouwens een vraag. Rij?
Waar ben je? Ik wil
graag voor jou vraag, vrouw. Kan je me zien?
Jazeker.
Jouw eerste boek... Jy was nie 'n romanskrywer toe jy dit geskryf het nie. Dit was 'n persoonlike verhaal. Jy sê nou DJ het 'n hoofkarakter met die naam van Kloon. Maar jy was ook die hoofkarakter of die inspirasie vir die hoofkarakter in jou eerste boek wat baie persoonlike geskiedenis is en waarin jy ook nie, sal ek sê, baie prysenswaardige gedrag toon nie.
Nee.
Ek het 'n paar van die onderhoude gelees wat met jou gevoer is toe jou boek in Amerika verskyn het. Vooral die vroue skrywers, die vroue joernaliste by vroue tydskrifte was nogal baie krities en bitsig. Hoe het dit jou laat voel?
Dit
is nie jy as skrywer wat gekritiseer word, dit is eintlik jy as mens en hoe jy opgetree het toe jou vrou eintlik aan borskanker besig was om te sterf.
Ik ben in de laatste dagen van mijn vrouw, de laatste week van haar leven waren de mooiste van ons huwelijk. En zij zei op een gegeven moment van, waarom ga je er geen boek over schrijven? En toen zei ik, ik een boek schrijven, ik kan helemaal niet schrijven. Maar toen ik in Australië was, toen dacht ik, misschien moet ik het doen. Ik was bijvoorbeeld in Engeland, in Londen, en de hele dag interviews. En in Engeland heb je echt die pers, die is echt veel harder. Nog veel harder dan in alle andere landen. Dus de vragen die je krijgt daar... Ik schrok. En toen was het 's avonds om 10:30. Ik had de hele dag interviews gehad. En dan was ik in het grote BBC-gebouw. Dat is zo'n enorm gebouw. En er was een talkshow op de radio. En ik kwam binnen, er zaten al 6 mensen. En de eerste vraag die ik kreeg, Ray, are you a wicked person? En ik dacht van, wow. En ik begon mezelf te verdedigen. En op dat moment dacht ik, ja, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb geen zin om van mijn boek een succes te maken en mezelf te moeten verdedigen daarvoor. En, dus ja, als mens vond ik dat ook moeilijk. Want het is mooi als mensen je boek kopen. En ik vind het niet erg als ze een hekel aan mij hebben. Maar om je continu te verdedigen tegen journalisten, dat had ik op een gegeven moment, ik was er wel klaar mee. En weet je, ja, ik heb al mijn vrienden en ook de familie van mijn vrouw en zo, ja, die zie ik allemaal nog. En toch wil je je gaan verdedigen naar pers toe en zo. En dus dat vond ik niet altijd prettig, nee. En ik heb toen ook, ik weet nog dat ik een keer, na dit in Londen, toen me dat overkwam, denk ik van, ja, dit is het me niet waard. En ik moet zeggen, in alle andere landen was het met de journalistiek beter, of in Bulgarije, in Italië en overal. Maar daar, wat me in Londen gebeurt, ik denk, nou, if that's what it takes to be an international star, fuck it, dat wil ik niet. En, maar ja, wat dat betreft, mijn boek is een soort zelfgecreëerd monster. En ik sta er helemaal achter. Ik schaam me nergens voor. En je kan het zien als een boek van waarin de liefde, die overwint alles. En je kan het zien als een boek waarin een man vreemd gaat als zijn vrouw doodgaat. Ja, en dat is een beetje zoals Carlos Ruiz Zafón zegt in De Schaduw van de Wind. Zegt hij, slechte hoofdpersoon, books, my little friend, are like mirrors. You see in it what you are. Ja. En dat weet ik als schrijver. En toch wil ik eigenlijk liefst dat de lezer mij begrijpt. Dus het is iets heel duaals in mijn karakter. Ik wil de lezer overtuigen van wat ik voel, terwijl ik een boek heb geschreven waarbij dat eigenlijk niet kan. Maar ja, dat is ook wel mooi van het schrijven. Een boek leidt zijn eigen leven. En ik ben dan ondergeschikt aan het boek. Maar ik hoef me niet overal meer aan bloot te stellen, heb ik besloten.
Jy het ons nou nieuwsgierig gemaak oor hoekom Nederland die presteer, julle siening daar oor nie. Kan jy volgens net
Sorry, is it in English
you,
or...
You made us...
Curious.
Why Netherlands doesn't perform in, say, the Olympics
in
or
football.
Whatever. The football.
So. Oh, okay. Ah, okay. Well,
can
it's...
Can you give us more to the short?
Yes. It's because of... it's about our culture. We... if you look at the World Championships, this is not going to be a lecture, it was short. We were very good in 74 with Cruyff. We were very good in 88 with Van Basten and Gullit, and we're European champions. And we were okay here in South Africa. But every time when we were good, 2 years later, we played the worst football there was. And I think that's because of the Dutch. We're a small country, but we're very arrogant, as you can see. And I'm not small, but I'm arrogant. No. And the moment we feel that we are so good, like in 74 or in 88, we think we can conquer the world. You really see in Dutch newspapers, like in 1990, with Gullit and Van Basten, we're going to be world champion. You really saw in 76, of course, we're going to beat the Germans now. And then, not only the very good players, but also the middle players, they start to feel like they're really something. And it always goes wrong. And that's a historical thing of the Dutch. We cannot be humble. So the moment we are really good, which we were in 74, then we think we're God, and then we lose. So that's it. And it will always happen. And we won one European championship, and I'm living on a boat on the canals now, and maybe you've once seen the videos about people celebrating in 88 on the canals, and everything was orange and things. So we still are very proud that we were once European champions. But there isn't one country except Liechtenstein and Luxembourg and Andorra that never was European champion. Greece, Denmark, Iceland wasn't, but the rest, every country has been European champion, and we still celebrate that. So that says enough about us. Yeah, I still celebrate my public prize that I won in 2006, so that says enough.
Dion, middag. Ek kan nie jou boeke neersit as ek eers begin nie. Ek was van kleins af 'n speurverhaal ou gewees. So ek wil by jou weet, hoe het jy begin skryf aan hierdie polisiereekse in Goethe? Het jy baie navorsing gaan doen? Hoe het jy dit gedoen?
Baie dankie. Weet jy, ek was joernalis gewees en ek het heel wat misdaad verslaggewing gedoen. En elke dag, ek was nogal gelukkig geweest, ek het vir die Volksblad se buitekantoor in Kroonstad vir 2 jaar gewerk, waar ek elke oggend na die polisie toe gegaan het. Ek het hulle as mense, as karakters, as organisasie baie goed deurken. En dit het my baie gehelp, maar fiksie is nooit werklikheid. Fiksie is die vermaaklikste vorm van die werklikheid wat 'n mens kan skep. Jy weet, 'n regte polisman se lewe is eintlik verskriklik saai. Hy moet lank in die hof gaan sit om te wag om te getuig. Baie keer by sake loop net dood of kom eers na jare weer aan die gang en so aan. So op die ou end misdaad fiksie wat ek gelees het, het 'n baie groter invloed gehad op my persoonlike ervaring as joernalis. Maar 'n mens gaan sit en jy skryf het. Ek bedoel, ek het my tweede boek Phoenix was my eerste werklike misdaadroman gewees. En ek het hom geskryf omdat ek hom wou skryf en toe besef maar ek hou baie hiervan. So dit is 'n proses. Maar op die ou end is enige skryf is om op jou bas te gaan sit en te skryf. Dis maar, jy weet, en te leer. Ek leer vandag nog skryf. So dis maar al wat 'n mens kan doen is om jou stem te vind, jou storie te vind en te hoop en 'n geloofsprong te maak dat al die tyd wat jy investeer in die, hoewel Maret sê vir my, investeer is nie 'n goeie Afrikaans woord, al die tyd wat 'n mens belê, dat het iets sal oplever.
Ik denk dat zeker dat.
Ja?
Ja. Ga jij bedanken?
Ik wil ook baie dankie sê vir julle drie. En vir mense sê, Ray Kleinse boek is in Afrikaans vertaal in 2010. En dit is eintlik geherdruk vir die fees. So die Afrikaanse weergawe, 'n vrou gaan dokter toe van, 'n vrou kom by die dokter, is te koop, maar ook die Aldionse titels en natuurlik die jongste titel dis buite. En ek dink net, het is baie warm buite, so ek gaan vir die skrywers vra om net rustig hier te sit. Julle is welkom om vir hulle te kom vra, is nie nou iets onmiddellik hierna in die boektent, of julle boeke te laat teken deur die twee van hulle. Goed, baie dankie.